Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous,
Steunkous! Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Hartelijk welkom, lieve luisteraars, bij Radio Steunkous. Onze eerste uitzending in 2023. De stemming zit hier goed in, want we zitten met een flink nieuwjaarsgezelschap aan tafel. Allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik vervang Ellie, die heeft momenteel last van griep. Mijn naam is Ad en we hebben hier nog meer gasten, waaronder Hans. Hallo Hans.
Ja, dank. Goedemorgen. Oh nee, goedemiddag is het al. Ja.
Hoe is het nieuwe jaar tot nu toe bevallen voor jou?
Nou, ik zat dus bij Anke, mijn partner, in Alkmaar. En er was dus inderdaad wat minder vuurwerk als het jaar ervoor. Dat viel me wel op hoor. En ik ben helemaal geen vuurwerk fanaat. Ik heb geloof ik volgens mij nog nooit iets vuurwerk afgestoken of zoiets. Nou, dat was dus wel gezellig, ja. En ja, voor de rest... Nieuwe jaar, dat zal dus voor mij nog wel een beetje druk zijn. Want er komt dus binnenkort een boek uit over mij. En dan moet ik dan regelmatig moet ik dat promoten en zo. Maar tegelijkertijd heb ik me voorgenomen om het wat rustiger aan te doen. En wat meer te gaan genieten van de natuur, van muziek, van theater, et cetera.
Mooi zo. Anke, je had het al over haar.
Ja, ja.
Zij zit naast je.
Ja.
Dag Anke. Goedemiddag. Ik ben, zoals Hans al gezegd heeft, de partner van Hans. De partner op afstand. En daarom zijn wij inmiddels ook al heel lang bij elkaar.
En hoe is jouw nieuwe jaar tot nu toe bevallen?
Dat is goed bevallen. Ik had een boek over een dieet, een soort dieet. Maar het gaat niet over afvallen. Dat gaat over een gezonder leven. En dat wil ik proberen. Want ja, ik ben ook al een beetje op leeftijd. En de spieren worden wat strammer, wat last van de heup. Dus ik ga er wel tegenaan en ik hoop het ook heel goed vol te houden. En dan verder natuurlijk, net als iedereen, zuinig met energie. Goed op alles letten. Kachel laag, want de rekening is hoog. En je wil ook niet eigenlijk zeggen van... Ja, Rusland, dat heeft er ook mee te maken. Minder douchen en genieten van het zachte weer verder. Ja, en momenteel, ik heb jaren vrijwilligerswerk gedaan, te veel. En dan naar die lieve partner in Amsterdam. Dus ik heb een nieuw project en dat is mijn huis. Dat moet nu nodig opgeknapt worden. En ik vind het best ook wel leuk, maar het vergt ook heel veel tijd. Dat is zo mijn begin.
Mooi zo. En naast Anke zit Lijn.
Ja, het nieuwe jaar is voor mij niet echt briljant van start gegaan. Want ik heb net als Ellie een beetje griep en verkoudheid de hele tijd onder de leden. En mijn nieuwe voornemen is om zo snel mogelijk weer lekker fit te worden en zoveel mogelijk radio te maken.
En achter de knoppen zit Anke, de tweede Anke van deze middag. En Anke, hoe heb jij het nieuwe jaar tot nu toe beleefd? Bevalt het?
Ik moet eerlijk zeggen, ik was het oude jaar op een nieuwe wijze had ik die afgesloten door voor het eerst in mijn leven een staatslot te kopen. Mm-hmm. Ja, en dus ik keek de eerste dag in het nieuwe jaar op 1 januari keek ik of ik wat gewonnen had. En ik had dus wat gewonnen. €60.
Oh ja.
Maar tot mijn schrik ben ik dus dat staatslot kwijt. Oh, dus ik ben eigenlijk heel goed, heb ik het oude jaar afgesloten, maar op een hele beroerde wijze weer begonnen.
En heb je echt geen
dus
idee
mijn voornemen,
waar je
het... Nee, ik heb geen idee. Dus mijn voornemen is eigenlijk wel om dat staatslot terug te vinden.
Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Nee. Nou, wat een pech.
Een duimen voor je.
Ja. Ja.
En Ad.
Ja, ik heb mijn oud en nieuw in mijn eentje doorgebracht. Dat vond ik eigenlijk wel fijn na al die drukte van de kerstdagen. En ik had ook helemaal geen zin in naar vuurwerk te kijken. Dus ik heb een soort meditatieve sfeer om me heen gemaakt. En ik heb ook een shamanendrum. En daar ben dus om 12 uur al drummend het jaar in gegaan.
Wauw, bijzonder. Ja. Hoe klinkt dat, zo'n shamanendrum?
Nou, dat is zo'n trommel. En dan heb je dan zo'n stick daarbij. En dan is het gewoon net alsof je 12 uur uitluidt. Zo ben ik dus drummend het jaar uitgegaan. Dus gewoon met drumslagen.
Maar heeft dat ook een betekenis dan?
Nou ja, het is wel dat je daardoor in een soort meditatieve toestand kunt komen. Als je dat maar lang genoeg doet. Dus dat heb ik gedaan.
Het duurde het lang.
Je kan het zo lang mogelijk maken als je zelf wilt. Maar ik heb het zo'n 10 minuten gedaan.
En hoe voelde je toen?
Nou, prima.
Nieuw? Als nieuw. Als nieuw
het om het jaar helemaal fris te beginnen, ja.
Ja, dat doet me denken aan jaren vlak na de oorlog. Toen was er dus nog helemaal geen vuurwerk. Hmm. En toen logeerde ik bij mijn tante Marie op het Mercatorplein. En er was de gewoonte, het was niet nieuw, maar dat deden ze altijd, precies om 12 uur de ramen open en dan met potten en pannen slaan.
Ja.
En iedereen roepen, ja. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Nou, dan denk ik wel eens nu met al die discussies rond het vuurwerk, dat was eigenlijk veel leuker.
Goh, ik wil nog eventjes iets opmerken. Jij hebt een hele mooie stem om dit zo te presenteren. Heel rustig. Misschien komt dat door al dat mediteren. Ja. Dat weet ik niet. Maar het komt heel prettig over.
Nou, dat vind ik een compliment. Dank je wel. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit dus nu doe. Dus heel leuk om te horen.
Nieuwe presentator. Ja.
In deze uitzending staat het woordje nieuw centraal. We bellen hierover met Ellen en Suze. Onze huispsychologe Lot komt aan de telefoon. Ada heeft een mooi verhaal over nieuw leven. En huisdichter Freek heeft een gedicht ingestuurd. En we zijn op bezoek geweest bij Thea. Maar we beginnen met muziek, de klassieker van ABBA, Happy New Year.
What will find, what lies waiting?
mooi ja, hebben bereid gekeken ja, met Arend.
Ja, dat vond ik best aardig. Ja. Ja, proost.
Ja, proost. Hey, Hans.
Mensen, mensen even bij de les, hè. We hebben het bij deze uitzending over nieuw. En bij het woordje nieuw denk ik zelf meteen aan verhuizen. En aan Suze.
Ja, precies. Onze 97-jarige Suze Meijer-Krost. Zij verhuisde 4 maanden geleden uit haar vertrouwde rivierbuurt, waar ze meer dan 40 jaar woonde, naar Amstelveen om daar helemaal opnieuw te beginnen. Afgelopen week belden we haar en we vroegen hoe zij nu terugkijkt op die nieuwe stap in haar leven.
Ja, ja, ik heb er geen spijt van, nee. Mijn dochters zijn heel verbaasd hoe snel ik me heb gewend hier. Ja, iedereen een beetje, ja, omdat je de meeste mensen op hogere leeftijd kunnen heel slecht wennen als ze gaan verhuizen. Maar ik heb me heel snel aangepast. Daar is iedereen een beetje verbaasd over. En ik weet nou overal de weg hier in de buurt en alles. Omdat ik nog een beetje fiets, hè.
Dus het nieuwe in de buurt is er wel een beetje af.
Ja, dat ben ik al helemaal gewend, ja.
Ja, met het begin van een nieuw jaar hebben mensen vaak ook nieuwe voornemens. En op de vraag aan Suze of zij dat ook heeft, lijkt het alsof ze dat niet heeft. Maar, zoals wel vaker bij Suze, komt ze aan het einde van het gesprek toch met iets verrassends.
Heb je nog plannen voor het nieuwe jaar?
Nee, ik wil hetzelfde doorgaan zoals ik hier begonnen ben, zou ik maar zeggen. Ik ben op meer bewegen voor ouderen. Dat is gymnastiek in de Wolder en dat ga ik allemaal mee door. En ik eet 2 keer in de week buiten de deur. En ik zwem iedere maandag. Ik ga altijd mijn gang zoals ik het graag wil. En dat hou ik zo meestal.
Mm-hmm.
Ik heb een heel goed voornemen. Zo gezegd. Dus ik wou tegen je zeggen. Anke, word slecht. Want met slechte mensen gaat het altijd goed. Ik ben van plan slecht te worden, want met slechte mensen gaat het altijd goed, hè. Dat zijn mijn goede voornemens. Slecht worden, want met slechte mensen gaat altijd goed. Ja. Nou ja, het is maar een grapje natuurlijk.
Zo'n voornemen heb ik nog nooit gehoord. Slecht worden, want met slechte mensen gaat het altijd goed. Laten we ook meteen maar gaan luisteren naar Thea, die qua leeftijd kan concurreren met Suze. We spraken haar deze week aan de rand van haar bed, waarop ze lag uit te zieken van een griep.
Stop in, maar goed.
Normaliter is Thea niet zo van de nieuwe plannen in een nieuw jaar, maar dit jaar is dat toch anders. Ze wil namelijk voor Radio Steunkous 8 buurtbewoners gaan interviewen over het thema eenzaamheid.
Maar ken je mensen hier in de buurt?
Nee, maar ze zijn er. Ik weet het van een ander. Daar zijn we ook een kaart van gekregen. Van een mevrouw. Die wilde ook meedoen eraan. En dan is er of bij haar, of bij die, of bij die. Dat ze gezien worden. En dat ze niet alleen de hele dag naar de televisie zitten te kijken met een somber gezicht. Nou, je weet toch dat ik mensen onderweg aanspreek.
Yeah.
He? Dus zoiets. En dan doe ik dat ook. He? Want ik zie het gewoon aan ze. Ik zie het aan ze. En als ze niet zo, dan vraag ik of ze komen. En op een gegeven moment moet het erop uitdraaien dat ze hun hele levensverhaal vertellen. Hoe ze als kind zijn geweest, uit wat voor gezin ze komen. En weet ik veel wat, en dat moet ik opschrijven. Of ik moet iets hebben waardoor een band hebben.
Op te nemen.
Ja. Ja, want als je dat in steno moet doen, dat wordt heel veel werk. Want dan kan ik er niet meer aankijken. Dan kan ze mij niet meer aankijken, want dan zit ik met dat maar goed.
Maar wat zou je daarmee willen doen dan?
Nou, 8 mensen ongeveer. 8 of 10, dan meer kan ik niet aan. Want het is het verhaal van een doodgewoon mens. En die zijn er niet.
En niemand is doodgewoon. Niemand. Iedereen heeft wel iets. Je weet nooit wat eruit komt. En dat vind ik dus leuk. En mensen die eenzaam zijn, die alleen maar voor zich uit zitten kijken, wie weet wat ze in hun leven gedaan hebben. Dat weet je niet. En dat wil ik eruit zien te halen. Maar niet meteen natuurlijk. Het moet in fases gaan dat ze de hele boel vertrouwt. Anders vertellen ze niks. En dat is een werk. Daar ben je de hele tijd mee bezig. Maar ik vind het wel leuk om te doen.
Ja. Hoe komt dat zo in je op?
Vanzelf. Vanzelf is het opgekomen. Ik hoorde van eenzame mensen. Dat hoorde ik. En toen ben ik zelf verder gegaan. Aan denken, zal ik maar zeggen. Want ik vind het zielig. Ja, dat vind ik zielig. Ik bedoel, als er nooit iemand naar je kijkt. Ik zorg er wel voor dat er iemand naar me kijkt. Ja, toch? Jij kijkt al naar me. Daar zorg ik wel voor. Anders... Ja, ik begin alweer op te knappen. Heb je het in de gaten? Ja, het is maar een topje van de ijsberg. Maar dan komen er toch mensen erachter dat er eenzame mensen zijn. Al zijn het maar 8, maar zijn er veel meer natuurlijk. Maar dan worden ze gezien en dan komt het op de... hoe noem je dat?
Komen ze onder de aandacht? Of
komen ze onder de aandacht, want niemand wil niet gezien worden. Hè? Alweer zo, ik zorg er wel voor dat ik gezien word. Dus ik heb er geen last van. Maar
is het niet te vermoeiend voor je om dat te gaan doen?
Dat merk ik wel. Dat merk ik wel. Ja, want je bent natuurlijk wel constant bezig je te richten op die persoon. Omdat je weet waar je mee bezig bent, dat weet zij niet. En op een gegeven moment komt het eruit, ik weet het zeker. Als je het maar gezellig houdt. En als het niet lukt, nou, dan lukt het niet gewoon. Dan is er nog niks weg. Maar ik moet weer beter ten been zijn natuurlijk. Ik moet niet zo krakkemikkig zijn. Toen ik dat wilde gaan doen en voorstelde voor mezelf. Toen was ik fitter.
Nou, dat vind ik nou eens oprecht een heel vernieuwend idee. Contact leggen met mensen in jouw buurt die zich eenzaam voelen en samen met hen hun levensverhaal opschrijven. Wat vinden jullie daarvan?
Nou, ik vind het een geweldig idee. Je krijgt een idee hoe de mensen over eenzaamheid, hoe ze denken en voelen. En het kon best eens zijn dat sommige mensen ook de rust wel heel prettig vinden en eens eens aan andere dingen toekomen. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat er uit die interviews naar voren komt.
Jij, Hans? Wat vind jij?
Ja, nou, ik ben dus helemaal niet eenzaam. En ik weet dat er eenzame mensen zijn, maar dat lees ik dan meer in de krant. Als dat ik dat dan...
Nee, maar het gaat even over, wat vind jij van het idee van die 97-jarige Thea?
Ja?
Om mensen uit haar buurt te interviewen over het thema eenzaamheid en dan hun levensverhaal met hen te gaan opschrijven.
Ja. Dus dat vind ik een heel leuk, idee, ja. Want eenzame mensen, en Anken is daar ook wel vaak mee bezig, die zijn enorm blij als er wat contact komt. Zeker als je dus doorvraagt van, wat voor werk heb u gedaan en woont u er altijd, et cetera. Ik heb wel eens, in zoverre wel eens eenzame mensen meegemaakt. Ik ging vaak op vakantie op de fiets. En dan sliep ik bij vrienden op de fiets. En dan kwam je, en dat is heel vaak dat het toch weduwen zijn die zoiets regelen, weet je wel. En was het de bedoeling, je komt eraan, je gaat eerst douchen, je komt weer naar beneden, krijg je weer koffie, et cetera. En... Nou, de aanvang is altijd, heeft u hier altijd gewoond? Ja, ik heb hier altijd gewoond. Is het een leuk dorp? Ja, het is een leuk dorp. Nee, ik heb zeker niet altijd hier gewoond. Ik heb daar en daar gewoond. En dan ga je daar weer over praten. En over de kinderen en over het beroep. Nou, dan is het zo 3 uur vol.
Klopt het eigenlijk dat als je ouder wordt, dat er minder vaak aan je gevraagd wordt wat je nieuwe plannen zijn voor het nieuwe jaar? Kun je daar wat over zeggen, Hans?
Ja, nee, voor mij klopt het in ieder geval niet. Nee. Ik merk dus naarmate ik ouder word, er steeds meer aan mij gevraagd wordt. En dat heeft dus te maken dat ik dus toch in wat politieke actiegroepen zit, et cetera. En ik ben er altijd voor in om ergens een verhaal te houden. En eigenlijk mensen erop te wijzen dat actie voeren voor een betere wereld en voor het klimaat op dit ogenblik, ja, de normaalste zaak van de wereld is. Eigenlijk is dus de mensen die zich dus niet druk over maken, dat zijn eigenlijk de uitzonderingen. Normaal gesproken dat je dan zegt van, ja, ik leef en ik wil dat mijn kinderen ook gaan leven en dat de kleinkinderen leven. Nou, dan is het een normale zaak dat je dus daar iets over zegt en daar iets over meent en daar iets over propageert.
Mm-hmm. En Ank?
Nou, ik heb toch wel het idee dat mensen vragen, wat doe je? En dat komt onder andere, ik ben natuurlijk nu 76... En dan zit je in de categorie dat ze denken van, wat doe je met huisvesting? Ga je toch naar appartement? Blijf je in je eigen huis wonen? Dus dan zijn ze best wel geïnteresseerd in de dingen die je gaat doen. Dus het wordt niet minder.
Hey jongens, nu we het trouwens steeds hebben over nieuwe plannen, nieuwe dit, dat. Ad, kan jij ons ook niet iets nieuws vertellen over een oude plaat?
Ja, de vergeten plaat, hè? Ons onderdeel van de Radio Steunkous uitzending, heb ik dit keer gekozen voor het liedje Ik ben Gerrit van Gerrit Dekzeil. Gerrit Dekzeil is het alter ego van Cornelis Albertus Brak. Cornelis werd op jonge leeftijd van school gestuurd, waarna hij besluit om mee te gaan reizen in het circus als knecht. In het circus komt Gerrit erachter dat hij het ook leuk vindt om te performen. Gerrit kon zich van enkele meters hoogte laten vallen en was beter bekend als de vallende man. Begin jaren 70 werd Gerrit gecast voor het televisieprogramma De Fred Hagé Show. En Barend is weer bezig. Hierdoor breekt Gerrit door in het land met het nummer Ik ben Gerrit en ik steel als de raven. De plaat ging als een raket en steeg door naar de nummer 6 positie in de Nederlandstalige top 40. Van het nummer werden destijds 50.000 platen verkocht.
Ik ben Gerrit en ik steel als de rapen. Ben een boef in de ogen der braven. Maar wat moet je nou, als je niks hebt, in deze wereld, waar je steeds wordt genept. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank, moeder kon dat niet betalen. Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek niet, die piekte haar brood en heb dat mijn moeder gegeven. Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn we in leven gebleven. De braven. Maar wat moet je nou, als je niks hebt, in deze wereld, waar je steeds wordt genept. Zo groeide ik op jou voor galg en voor rat. Het stelen dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat. En ik zit nooit zonder dukaten. Ik ben nu beroemd en berucht in het land. Een brandkast die kan je me geven. Begon met een broodje, nu zit ik geramd. En zo blijft het de rest van mijn leven. Der braven. Maar wat moet je nou, als je niks hebt, in deze wereld, waar je steeds wordt genept. Ik ben Gerrit.
Bellen met Ellen. Bellen met Ellen.
In deze uitzending over nieuw hebben we ook Ellen gevraagd welke associatie zij heeft bij het woord nieuw. En bij haar popt een herinnering op van toen zij 12 jaar oud was.
Toen ik 12 was, in die tijd droeg iedereen pyjama's. En toen had ik, geloof ik, ergens in de Libellen of zo iets gezien over nachthemden. En toen zei ik tegen mijn moeder, oh, ik wil ook een nachthemd. Nou, mijn moeder is geloof ik 6-7 winkels af geweest voordat ze een nachthemd voor mij kon vinden. En ik weet nog precies hoe het eruit zag. Het was lang tot de enkels. Het was lichtblauw met roze bloemetjes. En bovenaan kon je dicht trekken. En ik was er super blij mee. Ja, in die tijd was dat iets nieuws.
En we vroegen Ellen ook of zij meer met oud heeft dan met nieuw.
Nou, ik heb wel met oud, ja. Vooral nu met het milieu, met de klimaatverandering. Ja, probeer ik toch de oude dingen lang te gebruiken, zeg maar. Ja, ik moet ineens denken aan mijn oma. Mijn oma die was van 1900. En die was natuurlijk heel zuinig. Die was opgegroeid in een arme tijd. En die had één kopje in de keuken staan op het blad. Dat was verschillende keren gevallen blijkbaar. En dat was helemaal gelijmd. Alle stukjes bij elkaar gelijmd. Oh ja, en ze kreeg een keer nieuwe pantoffels van mijn moeder. En die heeft ze in de kast laten staan, want ze vond het zonde om te gebruiken. Ja, maar dat was gewoon omdat het toen een heel arme tijd was.
Ja,
mensen moesten wel zuinig zijn. Maar ze hadden niet veel.
Hoe zit het met onze gasten? Herkennen zij het beeld dat Ellen schetst van oude dingen niet weggooien, maar hergebruiken en zuinig zijn op spulletjes?
Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Vroeger hadden we niet zoveel, dan was je een beetje zuinig. Maar daarna, ja, dan ging alles heel makkelijk. Maar nu let je wel weer heel erg op. En ben ik momenteel aan het winkelen in mijn eigen kleding. En koop ik geen nieuwe spullen en ben ik ontzettend zuinig. En kijk in uw kast, er zijn meer mogelijkheden dan u denkt.
En Hans?
Ja. Nou ja, jij, Anke, jij zegt ook altijd van die huidige bezuiniging, die huidige jonge generatie, die vinden dat zeer moeilijk omdat ze dat niet gewend zijn. En dat dus oudere mensen vanuit hun jeugd nog bekend zijn van zuinigheid is gewoon.
Ja, ja? Daar heb je gelijk in, ja.
Dat zeg je vaak, ja. Nou ja, ik ben dus, toevallig, dat is wel interessant. Ik heb net gelezen de NRC, dat is een heel aparte bijlage over dus mensen die dus in 67 op een bepaalde school zaten, die dus nu babyboomers, die dus nu allemaal dus 65 plus zijn. En die kijken dan terug naar hun jeugd. En inderdaad, 8 van de 10 waren hartstikke zuinig. En konden net rondkomen. En er was geen auto, er was geen wasmachine, er was geen centrifuge. Er was dus allemaal niks. En ook dus de wat rijkere mensen, die waren van nature zuinig. Dus laat ik zeggen dat zomaar een beetje voor je malle moes komt wat geld uitgeven, zoals mijn mentaliteit is. Dat bestond eigenlijk niet in die tijd. En ik kan het eigenlijk van thuis ook wel herinneren, hoor. Ik weet wel dat thuis hadden we het, nou, in het begin zeker niet breed. Later op het eind was mijn vader directeur van een volkshogeschool. Toen had hij waarschijnlijk wel een goed salaris, maar daarvoor helemaal niet. Maar hij was dan wat ze noemden bohemien. Zo van, als je geen geld hebt, nou, dan ga je gewoon bij vrienden eten. En als je wel geld hebt, dan komen vrienden bij jou eten. En dat, hij zei, nou, geld is prima, maar je moet er niet aan verslaafd raken.
Ruimen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. Oh, wat een rommel, oh, wat een troep. Ruim nu toch alsjeblieft op als ik roep. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. Ruim nu toch op. Kijk, op de grond ligt een sok en een broek. En vuile schoenen staan daar in de hoek. Waarom ligt daar een stuk taart op de grond? En staat er afwas tot aan het plafond? 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. Oh, wat een rommel, oh, wat een troep. Ruim nu toch alsjeblieft op als ik roep. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. Is dat daar een vieze pan op fornuis? Het lijkt wel een vuilnisbelt hier en geen huis. Daar liggen worteltjes onder de stoel. Ik zag nog nooit ergens zo'n rommelboel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. Oh, wat een rommel, oh, wat een troep. Ruim nu toch alsjeblieft op als ik roep. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen. Ruim nu toch op. Kijk eens, daar liggen pantoffels in bad. Wie veegde het zand zomaar onder de mat? Overal speelgoed, een bal en een trein. Nee, zoveel rommel, dat is echt niet fijn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, opruimen.
We hoorden Ellen net vertellen dat haar oma moeite had met het weggooien van spullen en dat onze gasten dat herkenden. Het is tijd dat we eens even gaan bellen nu met onze huispsychologe Lot. In je leven verzamel je al snel veel spullen om je heen. Ondanks dat het huis steeds voller raakt, blijven we nieuwe spullen kopen. Lot, kun jij verklaren waarom we graag nieuwe spullen kopen?
Nou, eigenlijk niet, want voor mij is het eigenlijk juist andersom. Dat als iets onverwachts is, dat je juist in een hele goede stemming komt. Bijvoorbeeld als je bij een tweedehands kledingwinkel kijkt en opeens zie je iets wat precies past en heel erg leuk is. En dat geeft echt een opwindende stemming. Dus ik denk dat het onverwachte in mijn geval een veel beter kan verklaren, hè, waarom je dan een blije stemming krijgt. Wat heel interessant is van de laatste jaren, wat is uitgezocht, is dat als je naar iets kijkt wat heel mooi is, nou, dan is meteen heb je een geluksmoment. Als je alleen maar ernaar kijkt, dan heb je echt een heel echte opwinding die gelijk is eigenlijk aan wanneer je een soort drug hebt genomen. En een echte kick geeft het om bijvoorbeeld naar een schilderij te kijken en te denken, oh jee, wat mooi. Maar het gekke is dat als je dan een verklaring krijgt of een soort gids die zegt, ja, dit is heel interessant, want het is uit die en die periode, dan verdwijnt die opwinding meteen. Dus het is altijd leuk om alles wat je nieuw wil kopen of wat je nieuw ziet, om dat gewoon even helemaal op je in te laten werken zonder daar verder bij na te denken of verklaringen te zoeken. En dan krijg je een enorm goede stemming van.
Is het belangrijk voor mensen om nieuwe plannen te hebben?
Nou, voor een hele grote groep mensen denk ik zeker wel. En nu in januari, hè, ik heb dat zelf ook, want ik ben net als iedereen heel veel thuis geweest de afgelopen jaren. Dan denk ik, oh, dit jaar ga ik echt een reisje maken. Of meer naar de film of iets anders. Dus ik denk dat het grootste groep mensen wel heel, heel erg belangrijk vindt om nieuwe plannen te hebben en daar hele goede stemming van krijgt.
Mooi zo. Dankjewel, Lot.
Ja, heel veel plezier bij de uitzending en ik kijk er weer naar uit.
Ja.
Dinsdagmiddag.
Wij ook.
Ja. Nieuw. Nieuw zijn de eerste zonnestralen na een lang ziekbed. Nieuw is het dagen van hoop na een lange gevangenisstraf. Nieuw is het vinden van een mooi geslepen steen tijdens een wandeling. Nieuw is het ontmoeten van een onbekende geliefde na jaren van verdriet. Nieuw als het lachen je vergaat en plaats maakt voor de ernst van het leven.
Dat was onmiskenbaar de stem van onze huisdichter Freek van Mechelen. Die hoorde dat het woord nieuw centraal zou staan in onze uitzendingen en ons daarop dit gedicht toestuurde. Dankjewel, Freek. Ik ben nog even benieuwd wat de aanwezigen hier aan tafel hopen dat het nieuwe jaar gaat brengen. Anke.
Eens even kijken. Meer tijd voor familie. Mm-hmm. En vriendinnen en vrienden. Lekker uitgaan. Maar vooral genieten van hele normale kleine dingen. Daar open voor te staan. Ja.
Hans, heb jij nog...
Ja, nou ja, ik heb nog steeds een beetje last van de operatie van mijn heup. Dus, en ik hoop dus dat dit jaar dat het nou helemaal overgaat. En dat ik dan weer wandelingen kan maken van zo'n 20 kilometer.
Ja, dat begrijp ik.
En voor de rest lekker van de natuur genieten. En ja, met Anke en al leuke dingen doen. Ja.
Lijn, hoe is het met jou?
Ik hoop dat we dit jaar natuurlijk zoveel mogelijk een steunkous voor elkaar zullen en blijven zijn. En dat we daarmee alle problemen de wereld uit helpen. Stikstofprobleem, oorlogen, dat het allemaal helemaal goed gaat komen.
En Anke, nummer twee. Anke nummer twee.
Ja, nee, daar sluit ik me gaan bij aan. En ik hoop inderdaad ook echt dat die oorlog ten einde komt. Dat het weer vrede mogen worden.
Ook ik sluit me daar helemaal bij aan. We zijn bijna aan het eind van de uitzending gekomen. We sluiten af met een verhaal van Ada Biesheuvel. Zij vertelt een waar gebeurd verhaal over nieuw leven.
De heiligen van Aviot. Zoals er voor een aanstaande moeder een wachttijd is, zo is die er ook voor het aanstaand grootouderschap. Met dit verschil dat het laatste langer duurt dan 9 maanden. Het allereerste gevoel, of beter gezegd verlangen, komt sterk tot uiting in de kathedraal van Aviot. We verlaten de landsgrenzen van België en rijden Frankrijk binnen. We passeren eerst het kleine boerendorp Fagny met zijn enorme mestvelden. Het land gaat daar steeds meer heuvelen. Opeens vallen in ons blikveld 2 hoge torens op. Die verdwijnen steeds even achter de heuvels en doen we daarna weer op. We naderen het kleine dorp Aviot. Wat een geweldige kerk is daar aanwezig. De torens verheffen zich hoog op de toch al vrij hoge heuvel waarop de kathedraal is gebouwd. We parkeren de auto en gaan met ons hele gezin de kerk in. Het is onze laatste gezamenlijke gezinsvakantie. Onze dochters beginnen zelfstandig te worden. Ze hebben de middelbare school al achter de rug. In de kerk zijn we de enige bezoekers. Eeuwenoude houten beelden zien op ons neer. Ze zijn ontroerend mooi. We zien er steeds meer in die donkere kerk. Het licht van buiten laat de kleuren goed uitkomen. We lopen daar maar te dralen en komen er niet toe om weg te gaan. Alsof onze voeten ons even geen dienst willen bewijzen. Heldere stemmen klinken als een klein engelenkoor. Onze 2 dochters heffen het mooie lied Ave Verum van Schubert aan. Afwisselend zingen ze 1-stemmig en 2-stemmige gedeelten. De een is sopraan en de ander alt. Wat wekelijks door hun koor in onze woonplaats ingestudeerd is, brengen ze nu op een verrassende manier naar buiten. De stemmen zijn zo zuiver dat bij mij de tranen in de ogen komen. Ik wend me iets af om nog beter te kunnen luisteren. Even is er een waas van eeuwigheid, een verstild moment dat moeilijk te verwoorden is. Woorden zijn er wel genoeg, maar niet 1 woord past op die beleving in de stille kerk op het Noord-Franse land. Wat er heel dichtbij komt is het woord geheiligd. Dit moment blijft precies 10 jaar lang geconsolideerd. Alsof het zich met klemmetjes en haakjes in mijn wezen vastzet. Ik hoef daar niets voor te doen. Het gaat allemaal vanzelf. Tot ik inderdaad 10 jaar later in dezelfde maand juli diezelfde kerk weer binnenga. De dochters zijn er nu niet bij. Wel mijn man die in de auto blijft zitten voor een dutje. Ik wil per se en erg nadrukkelijk weer naar binnen. Blijf je daar niet zo lang? Vraagt mijn echtgenoot, Karel. Het antwoord is wat ontwijkend. Ik glip al naar binnen. Ik ben de enige aanwezige in de kerk. Eerst kijk ik naar de zeer oude houten middeleeuwse beelden. Ik herken ze meteen. In mijn verbeelding hoor ik de zuivere stemmen van onze dochters. Opeens mis ik hen zo sterk. Geluiden van buiten dringen heel zacht door, tot in de kerk. Het slaan van een deur en het roepen van een kind. Ik voel een scherpe scheiding tussen het veranderende leven buiten en de verheven momenten binnen, in de ruimte van het kerkschip. De 10 jaren vloeien samen. Ik kijk naar het grote Mariabeeld waarvoor vele rode vaccinelichtjes branden. Zonder nadenken pak ik een rood lichtje en steek het aan. Katholiek ben ik niet. Toch kijk ik Maria intens aan. Heel helder staat me iets voor de geest, iets wat ik niet ontwijken kan. Mag ik grootouder worden, lieve Maria? Zou dat kunnen? Mijn ogen worden erg vochtig. Ik veeg ze droog. Lange tijd kijk ik naar de houten beelden. De heiligen noem ik hen. Dan kijk ik weer naar Maria, alsof ik alle beelden bij een complot heb betrokken. Of is het net andersom? Buitengekomen knipperen mijn ogen in het intense zonnelicht. Mijn man slaapt en ik klop op een autoruitje. Iets later rijden we weg van deze bijzondere plek om naar onze uiteindelijke vakantiebestemming te gaan, naar de Provence. De in de kerk tot stand gekomen gedachte gaat zich innestelen, zowel bij mezelf als nu ook bij mijn man. Aan hem vertel ik alles van het onder onsje met de heiligen. De vakantie is heel zonnig. We lezen heel veel boeken en ruiken overal lavendelgeuren. Ook zijn er zonnebloemen. IJzeren klokkentorentjes als opengewerkt kant staan heel charmant op de kerk. De olijven in het veld zijn dat ook. Krom, grijs en heel oud zijn hier olijvenbomen. De rechte wijnranken groeien in rijen en de zonnebloemen zijn om te zoenen. De boulangerieën geuren betoverend naar verse stokbroodjes. We zitten achter een kleintje koffie op een terrasje dat we in ons hart sluiten. De Provence heeft zoveel om van te houden. Thuisgekomen kom ik te snel weer in mijn oude patroon. Ik hang het wasgoed op aan lange lijnen tussen de kippen en de kruiden. En ik denk aan Aviot. Ik neurie een liedje en de lapjespoes is op mijn schoot gesprongen. Maanden gaan voorbij. Het wordt december. Kerstmis, een nieuw jaar. De winter is kil en nat. Af en toe komen onze kinderen. Het is gezellig. Pasen nadert en met eierverftabletjes maak ik de eieren mooi. De telefoon rinkelt lang. Net op tijd heb ik toch de hoorn te pakken om iets geweldigs te horen. De stem die mij dat meedeelt is iets terughoudender dan gewoonlijk. Hallo, mam. Ik ben zwanger. Wat er daarna wordt gezegd, hoor ik niet. Tranen wellen op en ik maak opnieuw een vegende beweging. De maanden gaan voorbij, het wachten. Het leven wordt meer en meer zichtbaar. Het heilige gaat voort in het verborgene. De draden worden geweven in patronen en in banen. Op een dag wisselt het verwachten voor het er zijn. Het kindje wordt in mijn armen gelegd. Ik kijk erna en de tijd staat stil. Een gestolde minuut. Een brokje eeuwigheid. Grootouder. Ik kijk mijn man aan. En ik maak weer een beweging naar mijn ogen.
Hans, weet jij nog dat je voor het eerst hoorde dat je opa werd?
Ja, dat was inderdaad heel bijzonder, ja. Want ik was 58. En ik had altijd een of ander raar idee in de loop der jaren opgebouwd dat ik met mijn 58ste dood zou gaan. Ja, ik wist wel emotioneel of rationeel dat het onzin was, maar het bleef toch een beetje hangen. Mm-hmm. Nou, zo'n paar maanden voordat ik 58 werd, toen vertelde mijn dochter dat ze zwanger was en dat er dus een kind kwam. En die zou dan ongeveer een paar weken voor mijn 58ste jaar zou die dan dus voor het einde van mijn 58ste jaar, dus voor mijn 59ste jaar, geboren worden. Maar dat werd 2 weken na mijn 59ste. Dus ik heb altijd het idee gehad, hij heeft me er doorheen getrokken. Oh, ja. Want ik had zelfs een fantasie, ik had zelfs een keertje gelezen dat iemand dat ook had gedacht. Het is natuurlijk een heel neurotisch iets. Dat hij op zijn 59ste jaar, toen hij dus de volgende dag 59 zou worden, dat hij zich in zijn kamer opsloot. een bewaker zelfs aanstelde en denkt, nou, het zal mij niet gebeuren. En precies om 12 uur 's nachts haalt die bewaker een revolver uit zijn zak en schiet hem dood. Dus, nou, dat zal mij wel niet gebeuren. Maar Tim, dus de eerste kleinkind, die was 2 weken later werd die geboren als dat het eigenlijk uitgerekend was. Dus die heeft mij er doorheen getrokken.
Ja.
En daar is hij ook nog steeds trots op. Ja. Zelfs zodanig dat hij wel eens een beetje jaloers was op zijn zusje, die dan dus een paar jaar later geboren werd. En dat hij zei, opa, ik heb jou doorheen getrokken. Wat heeft Tess eigenlijk, wie heeft Tess er eigenlijk doorheen getrokken? Mm-hmm. Zoiets van, ja, ja, als je er niet iemand doorheen trekt, ja, dan waarom word je dan geboren?
Mm-hmm.
Dus dat kan ik me herinneren. En ook wel dat ik dus zat te emmeren van, ja, moet hij me nou opa noemen? Of moet hij me nou Hans noemen? Of grootvader? Nou, grootvader, dat vond ik helemaal niks. Maar opa vond ik eigenlijk ook niks. Nou, hij heeft het zelf uitgezocht op een gegeven ogenblik. Want dan noemde hij me opa Wawa. Omdat ik dus voor de gein wel eens deed van Wawa, 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 Wawa. Dan noemde hij opa Wawa. En zo heet ik nu nog.
Ja, nou, ik kan heel kort zijn. Ik heb 2 kleinkinderen. En de eerste die dan geboren werd, ja, dat was groot feest. En ja, ontzettend spannend. En ik voel me ook eigenlijk, van die tijd af al, eigenlijk een oma. En oma's die zich overal mee bemoeien, op straat ook, onder andere. Maar ik vond het een geweldig, geweldig feest.
Mooi,
dankjewel.
Nou. Ja, want jij, wil ik eventjes toevoegen. Want als jij dus een man tegenkomt die dus soms wel eens wat opdringerig is, dan zeg jij, ik ben een oma.
Ik ben een oma. En zo voel ik me ook. Ik ben een oma en ik ben er hartstikke trots op.
Ja.
Nou, dat zijn mooie woorden aan het einde. Want we zijn aan het einde van de uitzending gekomen, Ad.
Ja, we hopen dat er ook dit jaar weer veel blije opa's en oma's bij zullen komen die vol goede moed het nieuwe jaar aangaan. We hopen dat u heeft genoten. Wij schenken de glazen nog even vol. Tot volgende week.
Tot volgende week en altijd heel erg bedankt dat je deze uitzending hebt willen presenteren.
Graag gedaan.
Nou jongens, de kop is eraf.
Ja, de kop is eraf.
Ja, ja. Beste wensen. Proost, hè. Alle gezondheid.
Gezondheid, heerlijk. Gezondheid. Joei. Voorspoed en geluk.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster,
dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster.